Welkom hier in de kerk. Fijn dat u gekomen bent. Ook welkom aan u die thuis of op een andere plaats naar deze dienst op de morgen van Eerste Paasdag kijkt en luistert. We hopen dat u zich met ons verbonden voelt. Voorganger is vandaag dominee Terlouw uit Dronten. Organist is Hendrik Loosman, trompetist Marnix Geilers en lector is Christian Bleken. Er is vanmorgen kinderkerk voor de groepen 1 tot en met 8. De eerste collecte, de diaconiecollecte, is vanmorgen bestemd voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Een Bijbel met het Paasevangelie voor iedereen. Vandaag speciaal voor de Bijbel in gebarentaal voor dove mensen in Mongolië. De tweede collecte is voor de kerk. Thuis, maar ook hier in de kerk, kunt u geven met de gift-app. De bloemen gaan vanmorgen naar Wies van der Belt, Passantendrift 7. Wie van u zou de bloemen naar haar willen brengen? Ja, dankjewel Connie. De paaskaars van het afgelopen jaar is gebracht bij Boukje Loosman, Jachtlaan 17. U wordt gevraagd om na de zegen nog even te gaan zitten. De commissie die de ver van 11 mei organiseert, heeft dan nog een aantal mededelingen. Tot zover de mededelingen. We beginnen deze dienst door staande te zingen van lied 624, vers 1, 2 en 3. Christus onze Heer verrees. Tijdens het voorspel van dit aanvangslied worden de brandende paaskaarsen, de kanselbijbels en het avondmaalstijl binnengebracht. De kerkenraad wenst u hier en thuis een fijne en gezegende dienst toe.
De Heer is waarlijk opgestaan. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer.
Amen.
We begroeten elkaar met de boodschap dat Jezus leeft. Zeg maar om je heen met een handdruk. De Heer is waarlijk opgestaan. Je mag gaan zitten. Het zingen deed me zo net even denken aan misschien wel de eerste keer dat ik hier ooit eens een dienst deed. Dat was een kerstnachtdienst. Toen dacht ik, die zingen. En nu dacht ik het weer. Maar ja, dat komt natuurlijk door deze buurt. Zeg ik iets fout? Ja. Urkers zijn legendarisch natuurlijk, hè? Met het dak eraf. De nieuwe paaskaars, Christuskaars, is binnengebracht. En er is gekozen. Je kan hier, er zit altijd een prachtige bewerking op, een motief. En dit jaar is gekozen voor de levensboom, zoals dat heet. De levensboom, we kennen die al uit het paradijs, de boom des levens. Maar hij komt meer met meer symbolische functies terug. In het eind van de Bijbel, Openbaring, de laatste bladzij, daar waar het gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem, heilige stad die uit de hemel neerdaalt. En in het midden van die stad stond ook een levensboom. En het geboomte des levens staat er verder. En in het Bijbelboek Spreuken wordt de levensboom genoemd als symbool voor de wijsheid. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat de kaars met de levensboom verwijst naar Christus. En dat het kruis de boom van het leven is geworden. Wat een wonder. Zullen we samen bidden om de geest van God? Heer, dank u, uw naam geprezen. U bent de levende. U hebt dood en kwaad en nacht en zonde en duisternis overwonnen. Zo mogen we hier bij elkaar zijn als stukje van uw wereldwijde gemeente, waar op zoveel duizenden, honderdduizenden plaatsen we vandaag hetzelfde vieren. Het grote feest van de doorbraak, dat waar alles op niets uit lijkt te lopen en leek te lopen, dat u daar doorheen gebroken bent. Wij danken u, Heer, dat we het zo mogen vieren met elkaar. Met zingen, met luisteren, met lezen. We vragen u des te meer, Heer, zoals we straks ook zullen horen in de lezing, dat u onszelf tegemoet komt. Want wij zijn mensen die het er niet altijd zo best van afbrengen. Wij zijn mensen die het niet allemaal zo makkelijk kunnen geloven. En er helemaal niet zo makkelijk uit kunnen leven. En daarom hebben we het zo nodig dat u onszelf als de levende Heer ook in deze dienst door uw geest tegemoet komt. Wanneer we uit het evangelie van Pasen mogen horen en daarover na mogen denken. Vragen we ook voor de kinderen als ze naar hun eigen plek gaan zometeen. Om dat feestelijke licht van u te laten stralen. Zoals ieder van ons het nodig heeft. Door Jezus onze Heer. Amen. We zingen. Weet je dat de lente komt? En daarna mogen de kinderen naar de kinderkerk gaan. En neem het lichtje mee wat net binnengebracht is, aangestoken ook, om zo te zeggen, aan het licht van de paaskaars. Het lantaarnetje ophalen. In de diensten deze week is het Lijdensevangelie gelezen uit Matteüs dit jaar. En Matteüs heeft een paar bijzondere accenten. En wat volgens mij net niet gelezen is, is het laatste stukje van hoofdstuk 27. Daar gaat het over de overpriesters en de oudsten. En die, dan is Jezus gestorven en begraven en dan worden ze toch weer zenuwachtig. En daar kom ik zo meteen nog wel op terug. En dan gaan ze naar Pilatus om een soldatenwacht te vragen bij het graf. En dat is een accent van Matteüs, een heel bijzonder accent. Het graf moest bewaakt worden door soldaten. En daar horen we zo meteen in de loop van de drie stukjes lezing uit het Paasevangelie opnieuw over. En Christian gaat het lezen.
En dan beginnen we bij Matteüs 28, vers 1 tot en met 10. Na de Sabbat, bij het ochtendkloren van de eerste dag van de week, kwam Maria van Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. En plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier. Hij is immers uit de dood opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun, hij is opgewekt uit de dood en dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien. Onthoud dat ik jullie dit gezegd heb. Ontzet en opgetogen verlieten ze het graf. Ze haasten zich om het aan zijn leerlingen te vertellen. Op dat moment kwam Jezus hen tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en aanbaden hem. En daarop zei Jezus, wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. We zingen van gezang 218, vers 1 en 2. Ik zeg het allen dat hij leeft. Gaan we verder bij vers 11. Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. En daar vertelden ze de hoge priesters alles wat er gebeurd was. Die kwamen bijeen met de oudsten. En ze besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hun op te dragen. Zeg maar, zijn leerlingen zijn 's nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen. En mocht dit de gouverneur ter oren komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven. Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde. We zingen van gezang 218 vers 5, de donkere weg die hij betrad. We gaan verder bij vers 16. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hen had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Al twijfelden sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen, mij is alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. We zingen van gezang 218 vers 7 en 8. Nu is op aarde geen goede daad. Thank you.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk, u die thuis of waar ook, misschien ook wel deze dienst helemaal mee mag beleven. Alles voor niks. Ken je zo'n ervaring dat je enorm veel ergens in iets of in iemand geïnvesteerd hebt en dat het uiteindelijk allemaal op niks uitloopt? Misschien een bedrijf wat je had, waar je voor je uit de naad gewerkt hebt. En het brak allemaal bij je handen af en uiteindelijk failliet en allemaal voor niks. Of een persoon aan wie je al je liefde en energie gegeven hebt. Een kind, partner, een ouder, een vriend. En het loopt toch uit op een bittere breuk. Of die verschrikkelijke ziekte van een geliefde. En maar vechten. En maar hopen. En dan toch uiteindelijk verliezen. Onontkoombaar. Of misschien wel dat je bakken zorg had voor en om iemand. En toch, hij koos voor de dood. Nou, ik denk dat de meeste van jullie wel in meerdere of mindere mate zo'n soort ervaring wel herkennen. Alles voor niks. Zo'n gevoel van vergeefsheid, van zinloosheid. En dat kan ook heel diep gaan in je leven. Alles voor niets. Zo moet het ook voor de vrienden en discipelen en alle om Jezus heen gevoeld hebben toen zijn weg letterlijk keihard doodliep op het kruis. Alles waar ze die jaren voor geleefd hadden, waar ze ook alles voor over hadden gehad en alles achtergelaten hadden, het was allemaal voor niks achteraf. Het bleek een vergissing, het bleek zinloos. Alsof elke bodem onder hun leven weggeslagen was. Ja, want als het zo eindigde, dan was het blijkbaar toch niet zo geweest dat hij Gods geliefde was. Door wie hij de doorbraak van zijn koningschap zou vestigen. En Jezus' boodschap over genade, vergeving, liefde, over de weg van de dienstbaarheid. Het had allemaal nergens toe geleid. Gods keiharde nee. Alles voor niets. Ja, daar waren trouwens ook die Joodse leiders bang voor. Dat ze alles voor niks gedaan zouden hebben. Eindelijk hadden ze hun zin, die lastige en gevaarlijke Jezus uit de weg geruimd. En nu zouden de mensen wel weer naar hen gaan luisteren. En Jezus was gestorven en was begraven in een keiharde rots met een gigantische steen ervoor, veilig opgeborgen. Maar, zegt er een, heeft die man ooit niet iets gezegd over opstaan uit de dood na 3 dagen? Ja, te gek natuurlijk, want daar hoef je dus echt niet bang voor te zijn. Maar zijn vrienden, stel nou dat die zich dat ook herinneren. En stel nou dat zij zijn lichaam stiekem weghalen uit dat graf. En dat ze gaan rondtoeteren dat die opgestaan is. Ja, dan zou alles allemaal voor niets zijn geweest. Dus op naar Pilatus. We willen een soldatenwacht bij dat graf. Ja, die Pilatus. Een merkwaardige, intrigerende figuur in het Paasevangelie. Ik denk dat hij in die dagen toen rond het Joodse Pesachfeest de zaken in Jeruzalem met stijgende verbazing heeft aangezien. Zoals die Joden hem altijd weer voor razels konden stellen. Nu al dat gedoe rondom die Jezus van Nazareth. Zou een gevaarlijk man zijn? Nou ja, dat zag je er eigenlijk niet zo aan af. Eerder een wat softe figuur zo te zien. Hoewel, je kon hem eigenlijk niet lang recht in de ogen kijken. Er ging toch wel iets speciaals van die man uit. Nou, en die Joden maar beschuldigingen tegen hem inbrengen, die, dat voelde je meteen, nergens op sloegen. Maar ze moesten en zouden van die man af. En dat snapte Pilatus ook wel een beetje. Ja, die man die kostte hun natuurlijk veel volgelingen. En ja, dat scheelde hen ook weer een heleboel aanzien en geld van de mensen. Zo iemand ruim je het liefst uit de weg. En dat was een taal die Pilatus heel goed verstond. Uiteindelijk had hij maar toegestemd. Wat je in Jeruzalem rond zo'n feest echt niet kon gebruiken was oproer onder de mensen. En wat kon hem nou eens zo'n Jood schelen? Nou goed, hij had die Jezus nog eens even flink laten aftuigen door zijn soldaten. Die moesten immers ook hun pleziertje hebben in deze stressvolle dagen. En toen hadden ze hem gekruisigd. En hij had nog wel gehoord dat die Jezus eigenlijk al na een halve dag doodgegaan was. Veel sneller dan normaal eigenlijk aan dat kruis. En toen was hij er nog niet vanaf. Want die mensen hebben nooit genoeg. Toen kwam er weer een andere Israëliet bij hem. Ene Jozef uit Arimathea. Een nogal rijke man zo te zien. En die vroeg om het lichaam van die dode Jezus. Nou ja, dat was geen probleem. Bespaart weer de Romeinen, ons Romeinen weer een heleboel gedoe. En misschien ook wel de begrafeniskosten. En zo kon Pilatus eindelijk achteroverleunen in zijn stoel. Dit probleem had hij dan toch ook maar weer mooi naar ieders tevredenheid opgelost. Ook dit jaar weer een paasfeest zonder dat het helemaal in Jeruzalem uit de hand liep. En toen werd het Sabbat. En dat was altijd heerlijk. Niemand van de Joden die hem dan lastig viel, zou niet durven, want ze mochten dat niet van hun eigen wet. Maar wat schetst zijn verbazing, wordt die nota bene voor dag en dauw uit zijn bed gehaald. En jawel, daar staan die priesters en andere leiders warempel weer voor zijn neus en beginnen nog een keer over die Jezus. Is het nou nog niet genoeg? Hebben ze die man net veroordeeld omdat hij zich blijkbaar niet zo precies aan diezelfde Sabbatswet hield? Komen ze zelf tegen alles in bij hem op die heilige dag? Consequent kan die ze niet vinden. Dan moeten ze toch wel erg zenuwachtig zijn. Wat nu weer? Ja, Pilatus, we zijn er niet helemaal gerust op. Die man heeft beweerd dat hij uit de dood zou opstaan na 3 dagen. En we willen graag dat u zijn graf een paar dagen daarom laat bewaken. Ja, dat is toch helemaal te gek om los te lopen. Een soldatenwacht bij een graf. Was die Jezus dan toch een koning die met militaire eer begraven was? En wie bewaakte nou een dode? Nou nee, voor die doden zijn ze niet zo bang, zeggen ze, maar wel voor zijn volgelingen. Had hij dan ook volgelingen? Daar hebben we anders niks van gemerkt. Niemand die het voor hem opgenomen heeft. Bij het proces niet, bij de kruisiging niet. De soldaten hadden enkel gerapporteerd over wat huilende vrouwen. Nou ja, wat wil je? Maar daar hoef je ook niet bang voor te zijn. Ja, maar Pilatus, wij zijn bang dat zijn volgelingen zijn lijk stelen. En dat ze dan gaan vertellen dat hij opgestaan is. En u kent de mensen die geloven zomaar alles. En dan hebben we een nog groter probleem dan eerst. En Pilatus vindt het uiteindelijk wel komisch. Ook dit kan hij nog wel toestaan. Een soldatenwacht voor een paar dagen. Maar dan moet dat gezeur toch echt afgelopen zijn. Ja, en zo komt het. Levenden die een dode bewaken. Mensen die proberen Gods plannen te saboteren en tegen te houden. Maar niets kon Gods liefde tegenhouden. Zijn liefde voor Jezus niet, voor zijn zoon niet. Zijn liefde voor de mensen voor wie Jezus zich tot in de dood gegeven had niet. Niets kon Gods liefde weerhouden. De Vader roept de Zoon wakker uit de dood. En een engel daalt uit de hemel neer en de aarde beeft, staat er. En de soldaten die de doden moesten bewaken, vallen als dood neer. Doodsbang. En wat gebeurt er nou precies? En hebben die vrouwen dat gezien? Moet je eigenlijk heel dat stukje heel precies lezen? Nee, er staat niet dat ze Jezus zagen uitbreken uit het graf. Er was die engel. En die maakte het graf open. En die engel maakt van die keiharde, donkere grafsteen, om zo te zeggen, zijn preekstoel. En hij houdt daar de eerste preek over het paasevangelie tegen die paar vrouwen die daar in alle vroegte naar het graf waren gegaan om daar samen te zijn met hun verdriet om Jezus. Wees niet bang, want ik weet dat jullie Jezus zoeken, de gekruisigde. Hij is hier niet, want God heeft hem uit de dood opgewekt. Kijk maar, graf is leeg. Ga het maar vertellen. Ja, de Heer is opgestaan, waarlijk opgestaan. We zingen het vanochtend in allerlei toonaarden en dat begon gisteravond eigenlijk al zoveel prachtige paasliederen. De Vader laat niet in het graf zijn kind dat zoveel vreugde gaf. Hij tilt het uit de kille grond. Het loopt als vuur de wereld rond. Hij is opgestaan. Dat is als het licht van de zon die doorbreekt na een pikdonkere nacht. Het is als de lente die doorbreekt na een koude, natte, doodse winter. Het is als een steen die op je hart lag en die opgetild wordt. Gods liefde is sterker dan de dood. De tekenen van Pasen waren er achteraf gezien al voor Jezus sterf en al die tijd dat hij rondging. Toen brak het in hem telkens al even door, als vooruitkijkend naar Pasen. Die tekenen die hij deed. Het was alleen niet voor iedereen zichtbaar of begrijpelijk. Eigenlijk alleen voor hen die door hem aangeraakt werden en die van hem gingen houden. Maar dat loste niet al hun problemen op. Hun leven ging verder, ongetwijfeld ook weer met nieuwe problemen waar ze doorheen moesten. Opnieuw verdriet, ziekte, dood. En toch was het voor hen al voorgoed anders geworden. En wat dat betreft is het eigenlijk voor ons vanmorgen net zo. Vanmorgen zingen we tegen de klippen op over de overwinning op de dood en het kwaad. Maar het lost niet al onze problemen op. En als we om ons heen kijken in de wereld, ook nog steeds niet. Integendeel lijkt het. Al die dingen die ik noemde, verdriet, kwaad, onmacht, strijd. Ze zijn er nog altijd. Maar er is wel wat gebeurd. Het is niet zinloos meer. Het is niet meer voor niets. Alles voor niets, ja. Dat voor degene die dachten dat ze van Jezus af konden komen, door hem te doden en te begraven en zijn graf te bewaken, ja, voor hen was het allemaal voor niks. Al die moeite. Alles voor niets. Ja, de vrienden van Jezus dachten dat. Maar ze hebben ongelijk. Al horen we uit de verhalen dat ze dat maar heel moeilijk konden geloven. Dat verhaal van die vrouwen. En dat is zo opvallend in het paasevangelie in elke variant. De discipelen, de vrienden van Jezus, die hadden gehoord, ook inderdaad, over dat hij had gezegd, na 3 dagen zou hij opstaan. Ze waren nauwelijks te overtuigen. En als je een stukje Matthäus hoorde, dan ontmoet Jezus hen. En Matthäus heeft dan heel kort dat paasevangelie in Galilea. En dan zien ze de opgestaanen naar hen toe komen. En dan aanbidden ze hem. En dan staat er, maar sommigen twijfelden nog. Moet je je voorstellen dat je de opgestaande Heer na alle berichten voor je ziet. En maar toch, ze twijfelden. Dat zijn die discipelen in wie Jezus de boodschap van het evangelie in handen geeft. Dat is een wonder. Dat dat doorgegaan is. Dat is toch echt een beetje een ander verhaal dan dat ze discipelen, zoals vroeger wel eens in sommige zondagsschoolverhalen stond, van na Pasen bij elkaar ging zitten en zei, ja, nou het verhaal gaat toch door. Nee, ze geloofden er amper wat van en ze moesten met de ontmoeting met de levende Heer die hen tegemoet kwam zelf, moesten ze geconfronteerd worden om, om te geloven. En dan pas met Pinksteren gaat het door. Ja, Paulus schreef later over Pasen een prachtig hoofdstuk, 1 Korinthe 15. En dat eindigt zo. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is jouw wapentuig? God zij gedankt die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, sta pal en wees onwrikbaar. Zet u steeds volledig in voor het werk dat de Heer u opdraagt, in het besef dat de verbondenheid, dat in verbondenheid met de Heer uw inspanning niet voor niets is. Niet voor niets. Als je durft te leven vanuit het geloof in de opgestaande Heer, dan mag je weten, alles wat je doet voor Hem, voor mensen, alles wat je uit liefde en zorg doet, niets is meer voor niets. Hij bewaart het en ooit mag je het binnenbrengen in zijn rijk. Nu is op aard geen goede daad meer te vergeefs gedaan, want wat gij doet, wat gij goed doet, is als zaad dat heerlijk op zal gaan. Dat is Pasen. Ja, en nou, die soldaten dan, die kregen geld. Die kregen zwijggeld. Om te zwijgen als het graf. Nou ja, praatgeld eigenlijk. Om maar te vertellen dat zij in slaap gesukkeld waren, de onnozelaars. En dat vrienden van Jezus zijn lichaam gestolen hadden. Nou ja, met zo'n praatje kun je ook Pasen vieren. Alleen blijft het dan hartstikke donker. En wij houden het er vanmorgen op met al die miljoenen anderen vandaag. Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan. En het feit dat we hier na 2000 jaar zo zitten en overal getuigt daarvan. Amen. We luisteren naar paasmuziek en zingen daarna Op U Alleen uit liedboek 939. Thank you. gezellig dat jullie er allemaal weer zijn. Toen jullie kinderen eruit gingen, dacht ik van blijft er nog iemand over? Nou, gelukkig ook wel een paar. Een hele grote groep kinderen. En jullie hebben ook een mooie paasverhaal mogen horen, denk ik. En ik zag in het voorbijgaan een tekening van die steen die weg van dat graf weggerold was. Fijn dat jullie er nu weer bij zijn. We gaan samen de Heere God danken. En we gaan samen bidden. Laten we stil worden voor Hem. Geprezen U die eeuwig leeft. U die dood en nachten en verdriet en alles op Uzelf genomen hebt. En er doorheen gebroken bent. U, Heer Jezus, onze Heer, die troont naast de Vader. Wij loven en prijzen U op deze dag. Dat U die doorbraak hebt gemaakt. En dat terwijl er uiteindelijk nagenoeg niemand meer overbleef die U nog trouw was. Of die er nog enige vertrouwen in had, al had U het gezegd van tevoren. Heer, dank U dat we het feit dat we hier zijn als gemeente vanmorgen. En dat een bewijs is van dat U de levende Heer bent. Want wat die discipelen van toen over zichzelf vertelden, dat loog er niet om dat ze het eigenlijk zelf niet konden geloven. En dat U alleen zelf als de levende Heer hen kon overtuigen. En dat nog best wel langzaam ging eerst. Dank U dat U later ook uw geest op hen uitgestort hebt, opdat ze met overtuigingskracht dit wonderlijke evangelie door heel de wereld hebben verteld. En dat gaat nog steeds door. Het wonderlijke evangelie, wat je als gewoon mens nooit zou kunnen geloven, dat U een gekruisigde Jood als misdadiger terechtgesteld, dat we in U het hart van de Vader ontmoeten. Zo mogen we het vieren vanmorgen, Heer, U danken daarvoor. Danken voor alle opluchting in ons leven die we ook mogen ervaren. Dat hopelijk ieder van ons dat wel eens heeft, dat U ons tegemoet komt en ons optilt. Maar U weet ook, Heer, dat we ook net als die leerlingen en vrienden van Jezus toen, dat we vaak een beetje er half in zitten. En dat we gewoon tobben met de brokstukken in ons leven en die we om ons heen zien. En dat we soms moeilijk vinden om nog een beetje vertrouwen te houden. Daarom bidden we voor elkaar, voor onszelf, om die ontmoeting met U en om vernieuwing van ons vertrouwen, telkens weer. Bid U voor al die jonge mensen die somber zijn geworden over de toekomst, om allerlei redenen, denken dat het allemaal op niks uitloopt. En wil U vragen, wilt U hen met name, ook jonge mensen, bemoedigen en laten zien dat er altijd hoop is en dat het altijd zinvol is om voor U te leven. En zo strekken we ons uit naar Uw komst, Heer. Zeker ook als we kijken naar die kreunende en steunende en gepijnigde wereld. Door alle rampen, maar vooral ook door wat mensen zelf elkaar aandoen. Nog steeds gevoed door de leugen van de slang en de haat en de gewelddadigheid die, als die eenmaal losgebarsten is, blijkbaar geen rem meer heeft, ontfermt U zich, Heer, over deze wereld en kom toch spoedig terug om Uw rijk definitief door te laten breken. Hoor ons als we in stilte dat tegen U zeggen wat een ander voor ons niet zegt. En zo brengen we het samen in het gebed dat u ons leerde zeggen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan rest nog de collecte en het slotlied daarna. Natuurlijk, u zij de glorie in de vertrouwde verwoording. En nogmaals, na de zegen mag u nog even gaan zitten, want er komen nog wat mededelingen. Naast de nieuwe paaskaars, heb ik nog niet eens over gehad, zijn ook de Bijbels, het avondmaalstel, terug in de kerk gekomen voor degene van jullie die die cyclus van donderdag tot en met vanmorgen hebben meegemaakt. Na vrijdagavond werd het heel erg leeg in de kerk. Vanmorgen mogen we vieren dat alles niet voor niets was. Dat Jezus is opgestaan en vanaf nu mag iedere zondag weer een beetje klein Pasen zijn. Altijd weer in verbondenheid met de gemeente van Jezus over heel de wereld. En nog één keer dit woord van Paulus, ik haal het even uit deze Bijbel nu. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, te allen tijden overvloedig in het werk van de Heer, wetend dat je arbeid niet vergeefs is, niet voor niets is in de Heer. Ga zo met de zegen van de levende Heer de week in. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.
Daar staan we weer. Net als vorig jaar. Graag willen we jullie wat meer vertellen over de kerkfair die we dit jaar weer gaan organiseren. Dit jaar op 11 mei tussen 11 en 3 uur hier bij de kerk. Vorig jaar was het een groot succes. Er was een groot gevoel van samenhorigheid. Mensen van de kerk, maar ook van het hele dorp kwamen. De perkplantenactie zal ook dit jaar weer tijdens de kerkfair plaatsvinden. U kunt uw bestelling online doen en op de fair ophalen. Vanaf vandaag, of eigenlijk vanaf van de week, kunt u uw bestelling online plaatsen. Het linkje staat op de website van de kerk. We zorgen ook dat het via de gemeentemail nog wordt verspreid, via de WhatsApp, via de site van Tollebeek. Dus u kunt hem niet missen. De bloemengroep zal bloemstukjes gaan verkopen. Leuk cadeau voor Moederdag op 12 mei. Voor de kinderen hebben we ook van alles leuks om te doen. Springkussens, ze kunnen gesminkt worden, ze kunnen mooie knutsels maken. Zowel de kinderkerk gaat wat doen, ze gaan weer rondjes door de kerk heen rennen. Zometeen bij de uitgang liggen er sponsorformulieren, die mogen de kinderen van de kinderkerk meenemen. Bij iedereen langsgaan om geld te vragen, om zoveel mogelijk rondjes te gaan rennen. En de oudere jeugd gaat ook nog wat doen, maar dat is nog een verrassing. En dit jaar hebben we ook weer een Rad van Fortuin. Die wilt u zeker niet missen.
Ja, en bij deze dag hebben we ook echt uw hulp nodig. 11 mei, de dag voor Moederdag, dus vaders, let op. U komt met een goed gevulde portemonnee naar de kerk. Want ja, u kunt daar een mooi bloemstukje kopen, perkplantenactie. Maar dit jaar zijn er ook aardbeien te koop. Hoe lekker, een bijtje op bed, volgende dag voor moeder, helemaal tevreden. Taarten en cakes. Maar ja, voor die taarten en cakes hebben we ook uw hulp nodig. We vragen weer of u misschien thuis een taart of een cake wil bakken die wij weer kunnen verkopen. We gaan u dit jaar niet vragen om uw zolder op te ruimen. Dat doen we dit jaar niet. We gaan wel wat anders doen. De aardbeienverkoop, maar ook witlof. Bloemstukjes, maar er zijn ook workshops dit jaar. workshop bloemschikken. Anneke van Urk geeft een workshop. Maar misschien denkt u ik heb ook nog wel iets leuks wat ik als workshop kan aanbieden. Geef het even bij ons aan. Wat hebben we nog meer? We hebben nog verder uw hulp nodig, misschien als u wil helpen, die dag zelf. Nou, volgens mij hebben we alles zo'n beetje verteld en we hopen er weer met elkaar een leuke en een geslaagde dag van te maken. Ja, en wie wil nou niet de Rad van Fortuin een weekendje weg naar Ameland of Texel? Wat was het, Marga? Texel. En vorig jaar bij Heidi en Robert hebben ze lekker gebarbecued. Dus dat zijn ook prijzen die je kunt inleveren voor het Rad van Fortuin. En voor nu fijne paasdagen nog. En wij staan achter in de hallen om uw naam ergens bij op te schrijven.